Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en er zal een extra collecte zijn voor de bouwkas. Volgende week zondag zal er een collecte gehouden worden voor de kerk. En dan zal in de morgendienst aanstaande zondag een preek gelezen worden. In de avonddienst hoop ik u zelf weer voor te gaan. En in de ouderdom van 88 jaar is jongstleden woensdag overleden de meelevende zuster Bogert, vroeg in de wei die de laatste jaren in de Samaritaan verbleef. Morgen zal de begrafenis plaatsvinden en er wordt een rouwdienst gehouden voorafgaande aan de begrafenis. Die begint om 9:45 en die zal gehouden worden in de Samaritaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede en het derde vers van Psalm 106. Welzalig elk die het recht betracht en geef dat mijn oog het goede aanschouw. 2 en 3 van 106. Gemeente, wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen Gods woord uit het boek Handelingen, het 7e hoofdstuk. En we lezen daarvan de versen 17 tot en met 29. Handelingen 7, de versen 17 tot en met 29. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit de 37e psalm, daarvan het 4e vers. 37, het 4e vers, zwijg Gode, wacht op het eind van 's Heeren wegen. Handelingen 7, beginnend bij vers 17. En als nu de tijd der belofte die God aan Abraham gezworen had genaakte, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte, totdat een ander koning opstond die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat ze hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat ze niet zouden voorttelen, in welke tijd Mozes werd geboren. En hij was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis van zijn vader. En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar zij hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten. En hij drong ze tot vrede, zeggende: mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem, zeggende: wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Madiam, waar hij 2 zonen gewon.
Thank you.
Gemeente, wij lezen vanmorgen verder in Gods woord in het tweede hoofdstuk van het boek Exodus. De tekst voor vanmorgen vindt u in het tweede deel van vers 11 tot en met het eerste deel van vers 15. Het tweede deel van vers 11 tot en met het eerste deel van vers 15 van Exodus 2. En hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des anderen daags ging hij wederom uit en ziet twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ongerechte: waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide: wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide: voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. En Mozes vloot voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian. Tot zover het woord Gods in Exodus 2, en wij lezen dit woord uit het Oude Testament in het licht van wat we zojuist gelezen hebben in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen, hoofdstuk 7, uit de reden van Stefanus, en dan in Handelingen 7, de verzen 24 tot en met 29. We hebben dat zojuist gelezen en ik hoop daar in de prediking straks ook op terug te komen. We gaan samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. En dan willen we in onze gebeden gedenken aan het feit dat onze zuster Bogert overleden is. En morgen zal moeten worden begraven. Wij willen aan onze zieken gedenken. Zuster Driesse Bolhuis moet morgen voor een behandeling aan een van haar voeten naar het ziekenhuis. En zuster Nanja Zonneveld uit Den Bommel heeft afgelopen week een behandeling aan haar hand moeten ondergaan. Broeder Leo Peeman uit de Prins Hendrikstraat was in de afgelopen week ook een paar dagen in het ziekenhuis. En hij mag dan nu wel thuis zijn, maar verder onderzoek moet plaatsvinden. Laten wij samen de Heere bidden. Heren, we zien aan de morgen van deze dag tot u op. Met dankbaarheid en erkentenis voor het feit dat u ons allen nog in de gelegenheid stelt om vanmorgen onder uw woord samen te komen, nadat u ons in de periode die voorbij is, de week die achter ons ligt, weer hebt willen verzorgen en sparen. Daarin is uw goede hand nog over ons uitgestrekt geweest en gebleven. En Heere, dat op zich mag wel een wonder heten, want wie zijn wij en wat is ons huis en hoe hebben wij ons gedragen en wat is de gesteldheid en de gezindheid van ons hart. Als we daarop letten en meer nog als u daarop zou letten, Heere, dan was er alle reden voor ons om te vrezen dat u uw bemoeienissen niet langer met ons zou hebben, dat u uw hand zou aftrekken van ons en dat we aan ons lot overgelaten geen enkele verwachting meer zouden over hebben. Maar Heren, u hebt het nog niet gedaan. U bent nog langmoedig en groot van goede tierenheid over ons geweest. En we zijn er nog. We zijn er nog, Heren, aan deze kant van het graf in het land der levenden. En u laat het evangelie ons nog verkondigen op deze dag. Mag het ons raken, ja, ons hart raken. Heere, laat het ingang vinden in ons hart. Laat het uitwerking krijgen in ons leven. Laat het bekering teweeg brengen. Laat het met het geloof gemengd zijn. En geef daartoe uw Heilige Geest. Heere, er zijn dingen in ons leven waar we van bekeerd moeten worden. Van de zonde en van de ongerechtigheid en van onze verkeerde instelling tegenover u, de levende God. Tegenover u, onze schepper en formeerder. Tegenover u, onze onderhouder. Bekering is nodig. Maar er is ook nodig, heren, het waarachtige geloof. En dat brengen wij niet voort. Dat is een gave Gods. Dat is een werk van de Heilige Geest. En zowel voor bekering als voor geloof zien wij tot u op en wij smeken van u, heren, werkt u die dingen, die onmisbare dingen, die noodzakelijke zaken, wilt u ze door uw Heilige Geest en door zijn onwederstandelijk werk in ons leven tot stand brengen en wil ons zo die zegen op de prediking van uw woord geven, heren, dat we er onder veranderd mogen worden. Maar niet alleen bij aanvang hebben we het werk van uw Heilige Geest zo nodig, ook bij de voortgang. Uw volk en uw kinderen, heren, ze kunnen niet op eigen krachten verder. En ze zullen ook na ontvangen genade van zichzelf moeten belijden dat er nog zoveel ongelovigheid in hen overgebleven is en dat er nog zoveel verkeerdheid in hen woont. En dat er iedere keer weer struikelingen zijn, ja zelfs niet alleen maar struikelingen, maar dat als u er niet voor bewaart, we ook nog een keer zouden vallen. En zelfs als u er geen verhindering voor in de weg legt, dan zou een mens die van u genade ontvangen heeft, ook nog een keer kunnen afvallen. Zo verdorven is ons hart. En zo machtig is ook de zonde en zo machtig is ook de verleidende kracht die van de zonde en van de boze uitgaat. Maar heren, aan de ene kant is het een rijke troost en een grote bemoediging voor allen die u vrezen dat u de werken uwer handen niet zult laten varen. Maar wil daar werkelijk troost uit ontvangen worden, dan zal toch iedere keer bij vernieuwing ook ondervonden moeten worden dat dat waar is. We kunnen toch niet alleen maar leven van iets wat theorie is. Het moet toch ook beleving zijn, heren. Door uw geest beleving worden in ons leven. En daarom is nodig dat u al de uwen geregeld weer opzoekt. En dat u geregeld weer tot hun ziel zegt, ik ben uw heil. En dat u ook voortgaat in hun leven met gedurig opnieuw onderwijs te geven. En uw woord nog tot zegen voor hen te stellen. Laat uw woord vandaag ook in hun leven tot zegen zijn. En dan kan het wel eens wezen, heren, dat we niet alleen bemoedigingen en vertroostingen nodig hebben, maar wat in het leven van uw volk en van de uwen geregeld ook nodig is dat u ze terugbrengt van een dwaalweg, dat u ze corrigeert, dat u hen in hun gedrag, maar zelfs ook in hun gedachten weer brengt op de juiste plaats, want we lopen zo makkelijk weg en we doen zo makkelijk wat we zelf denken dat goed en nuttig is. We zien het aan Mozes, heren, de goede keus gedaan. En toch u in de weg lopen en voor de voeten lopen en u moeite geven. Heren, wij willen van u bidden dat u dat onderwijs wilt heiligen aan het hart, opdat we het maar mogen leren om u de Heren te volgen. Zegen uw woord. Zegen het voor ons zoals we hier zijn, zegen het ook voor hen die met ons meeluisteren of die later de prediking nog zullen beluisteren. Uw geest ga met dit woord aan het werk en laten we ervaren, heren, dat u daardoor uw zaligmakerswerk verricht. En dan bidden wij u niet alleen voor deze nood en voor de vervulling daarvan, maar we dragen ook aan u op, heren, alle andere moeiten en zorgen die er zijn in ons dagelijkse leven. We noemden elkaar de namen van een aantal mensen die met een ziekenhuis te maken kregen of krijgen. We danken u ervoor dat u het leven van onze broeder Peeman spaarde. Al was er een ogenblik van dreigend gevaar, heren, u hebt het gevaar afgewend. Wees verder met hem en wilt gij geven dat ook voor hem en voor zijn lichamelijke welstand datgene gedaan mag worden wat werkelijk ook van nut zal blijken te zijn. En laat hij door deze ervaring heen des te meer gedrongen worden om u de Heere te zoeken, terwijl gij nog te vinden zijt. Heren, we willen u bidden ook voor zuster Driessen, die een behandeling aan een van haar voeten moet ondergaan. En voor Nanja Zonneveld, die een behandeling aan een van haar handen moest ondergaan. Heren, dat zijn misschien voor menselijke begrippen wat kleinere ingrepen, maar niettemin. In alles zijn we afhankelijk van u, de Heere, en overal moet uw zegen overgaan, Heere, want anders mislukt ons werk. En anders zal er geen baat en geen resultaat zijn. Wilt u geven, Heere, dat uw zegen er dan ook werkelijk op rusten mag, en dat ze het in deze weg mogen ervaren, de Heere denkt aan mij. En dan hadden we vanmorgen elkaar ook weer een mededeling te doen ten aanzien van een sterfgeval. Een oude zuster die al geruime tijd niet meer met de gemeente kon opgaan naar uw huis. Vanwege haar lichamelijke, maar ook vanwege haar mentale, vanwege haar geestelijke gesteldheid, is in de afgelopen week weggenomen door de onverbiddelijke dood. Er is een heel proces al vooraf gegaan, Heren. Een proces van aftakeling, lichamelijk en geestelijk. En toen kwam dat moment dat zij toch ook uit dit leven, hoe gebrekkig het voor haar ook geworden was, moest losgemaakt worden. En zij is gegaan, Heren, de weg die we allemaal een keer moeten gaan. Want het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En er staat dan ook nog achter en daarna het oordeel. Zij weet wat dat is. Zij heeft dat nu meegemaakt, sterven en God ontmoeten. Wij staan daar nog voor. Heren, wij zijn nog aan deze kant van het graf. Wij weten ten diepste niet wat sterven is. En door de dood heen voor de rechter verschijnen, we weten ook niet wat dat is. Maar we moeten het door genade wel in beginsel leren. Te sterven aan onszelf. En om u de Heere te ontmoeten. En dan komt u ook met uw rechten. Dan komt u ook met de eisen van uw wet. Dan komt u ook met de beschuldigingen van uw wet. En zullen we straks door de dood heen zonder verschrikken voor u mogen en kunnen verschijnen. Dan moeten wij voor onze zonden en voor onze schuld een borg gevonden hebben. Dan moeten we bedekking gevonden hebben in het bloed van de Heere Jezus Christus. Heren, dat is de prediking die daardoor toch ook weer tot ons allen komt. Wij bidden van u dat we die verstaan mogen. Wilt u geven, Heren, dat als deze gestorvene morgen zal worden begraven, hoogstwaarschijnlijk in een slechts heel kleine en beperkte kring, omdat er ook wat de familierelaties betreft er niet veel meer mensen zijn die bij kunnen wonen, die het begrafenis bij kunnen wonen, en terwijl er ook nog allerlei moeilijkheden en zorgen in die kring zijn. Heren, maar geef dat dan uw woord ook daar gesproken mag worden en dat dat ook nog vrucht zal mogen dragen. We denken aan haar die heen gegaan is. We hoeven voor haar niet meer te bidden, Heren, dat is niet meer op zijn plaats, maar we denken nog wel aan haar terug. En aan de tijd dat zij ook onder ons in de gemeente en in de kerkdienst haar plaats innam. En zo hebt u daar ook een eind aan gemaakt. Heere, gedenk aan de nabestaanden. Geef dat zij ook de roepstem verstaan mogen. Geef gij dat ze verstaan mogen dat ook tot hen een keer de tijding zal komen. Geef bevel aan uw huis. Want gij zult sterven en laat zo uit dit sterven dan toch ook nog winst geboren mogen worden. Heren, wij bidden van u dat u gedenken wilt aan allen die een weg van beproeving en moeite gaan. Laat u niet onbetuigd. Hoor ons, genadige God, als we u bidden om uw onverdiende zegen. Niet alleen over de prediking hier, maar over de prediking overal op deze uw dag. Het is uw dag, Heer, en ge gebruikt die dag toch om uw werk bijzonder te verrichten. Laat het geschieden, overal waar uw woord gebracht wordt. Laat uw woord recht gepredikt mogen worden. En wilt u er dan met uw geest bij zijn en erin meekomen en er getuigenis aan geven tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot verheerlijking van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 13, het eerste, tweede en vijfde vers. Hoe lang, o Heer, mijn toeverlaat, vergeet gij mijn jammerstaat? Hoe lang zal ik door tegenheen in het hart vergeefs ontwerpen smeen? Maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. 1, 2 en 5 van Psalm 13. Gemeente, de goede keus was gemaakt. We stonden daar vorige week zondag bij stil. Het komt openbaar in het feit dat, en we lezen dat in het eerste vers, het eerste helft van het elfde vers van Exodus 2, Mozes, toen hij groot geworden was, uitging om zijn broeders te bezoeken. Zijn broeders. Hij heeft met hen de band gevoeld. Hij hoorde bij hen. Hij was een van hen. Hij was uiterlijk gezien in alle opzichten een Egyptenaar. Maar innerlijk was hij een Hebreër, een Israëliet gebleven. En daar had God voor gezorgd. Hij had de keus mogen doen. Uw volk is mijn volk. De Hebreeënbrief, het elfde hoofdstuk in de Hebreeënbrief, ligt ons daarover in dat Mozes door het geloof ervoor gekozen heeft, liever bij het volk Gods te behoren en desnoods met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan bij Egypte te behoren en de genietingen en de rijkdom van Egypte te hebben. De keus was dus gemaakt en het was de goede keus. Het was de keus waartoe Mozes gekomen was, zo zegt de Hebreeënbrief heel nadrukkelijk, door het geloof, door het door Gods geest gewerkte geloof. Niet alleen dat, niet alleen heeft Mozes de goede keus gemaakt om bij het volk des Heren te horen en afscheid te nemen van Egypte, maar er is in Mozes ook een roepingsbesef gaan rijpen. Waar dat allemaal vandaan kwam, waar dat allemaal door gevoed wordt, dat laat zich ook niet helemaal meer duidelijk zeggen. Maar zoals Stefanus het onder woorden gebracht heeft in het hoofdstuk wat we gelezen hebben, geeft ons dat te kennen dat er bij Mozes een bepaald roepingsbesef is ontwaakt. In het 25e vers van Hebreeën 7 lezen wij dat hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Dat bedoel ik met dat roepingsbesef. Er was bij hem de gedachte opgekomen dat de Heere hem zou gaan gebruiken om voor dat verdrukte volk, voor dat slavenvolk in Egypte, verlossing te bereiden. Gaat dat terug op wat Mozes vroeger thuis in die eerste jaren van zijn leven gehoord heeft? Toen hij daar door die wonderlijke voorzienige leiding van de Heere inderdaad toch de eerste tijd van zijn leven opgevoed werd in het huis van zijn vader door zijn moeder Jochebed, die ongetwijfeld de gelegenheid gebruikt heeft om het zaad van het evangelie in het kinderhart te leggen. Heeft ze met hem gesproken over hun verwachting, zij die tot het overblijfsel in Israël behoorden, ze leefden immers bij de verwachting en die verwachting, we zagen dat enige tijd geleden, is nog eens een keer extra gevoed toen de Heere dat teken aan Mozes deed. Dat teken van de bijzondere schoonheid waarmee hij dit kind, deze baby, begiftigd had. En we zagen in de tijd dat dat voor Jochebed en Amram een teken geweest is. Waarom ze hem dan ook met des te meer reden 3 maanden lang verborgen hebben in het geloof. En heeft Jochebed en heeft Amram mogelijk ook gesproken over de grond voor de verwachting die er bij hen was voor dat verdrukte volk van Israël, de belofte die God in der tijd al aan Abraham gedaan heeft. Stefanus sprak daar trouwens ook over. Maar als nu de tijd, vers 17, der belofte die God aan Abraham gezworen had, genaakte. Dat heeft toch een plaats gehad, dat beloftewoord, in de overdenkingen, in de geloofsoefeningen van het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dat woord dat God even geleden al gesproken had, dat hij verlossing zou geven. Leest u het eens na in Genesis 15. Is de kleine Mozes ook met dat woord van de Heere in aanraking gekomen? En is dat bij hem gebleven? En is dat door God gebruikt om in zijn ziel meer en meer dat besef van geroepen te zijn, van een taak te hebben, ook als het gaat om de verlossing van Israël? Is dat woord gebruikt om dat besef van Mozes te doen ontstaan en het in leven te houden en het te doen groeien? Oh, en dan inderdaad, als het om verlossingswerk gaat en om een taak als verlosser, dan heeft Mozes ongetwijfeld heel wat punten in zijn voordeel. Want van wie in Israël is er nu eigenlijk op dit moment iets te verwachten? Wie in Israël zal een initiatief nemen om zijn broeders op te wekken en te bemoedigen en aan te vuren om op de een of andere manier verlossing te bewerken? De geest van Israël is geknakt. En als er ooit nog eens een keer enige echte initiatief geweest zou zijn, dan zou dat uitgeblust zijn geworden door de slavenarbeid die ze daar hebben moeten verrichten dagelijks. En door de vernederingen die ze elke keer weer moesten ondergaan van hun Egyptische overheersers. Maar Mozes heeft die slavenarbeid nooit hoeven te verrichten. En Mozes is nooit gekleineerd en gekoeieneerd door een of andere Egyptische opzichter, slavendrijver. Mozes heeft een heel ander leven achter zich. Een leven waarin hij met gezag bekleed is geworden als de zoon van Farao's dochter. Mozes is een man van aanzien geworden. Als er ooit iemand in aanmerking zou kunnen komen voor de taak van verlosser, dan zou Mozes dat kunnen zijn. Als ze hem in Israël nu ook maar als hun leidsman zouden willen erkennen. En met deze gedachten bij zich gaat Mozes dan uit om zijn broeders te bezoeken. Omdat hij bij hen hoort, omdat hij die band aan hen heeft. Daar zagen we vorige week van wat de Heere daarmee bedoelde. De verbondenheid aan zijn volk. De keus die daarachter lag. Maar vanmorgen letten we er wat meer op dat Mozes daar ook met een ontwaakt roepingsbesef zijn broeders is gaan bezoeken om hun lasten te bezien. Er was iets wakker bij geworden bij hem. Om de verlossing die hij zijn volk zo gunde. Om de verlossing te gaan bewerken. En zo komt hij bij zijn broeders. En zo neemt hij met eigen ogen waar wat hij natuurlijk via rapporten en via mondelinge verslagen meer dan eens al gehoord had. Zo ziet hij nu hoe ze het hebben. Hij beziet hun lasten. En dan is er één bijzonder incident waar hij ook helemaal bij betrokken raakt. Want als hij daar zo op zo'n inspectietocht is en hij neemt met eigen ogen waar wat een ellende dat volk van Israël ondergaat, dan ontmoet hij daar een situatie waarbij een misschien wel vermoeide, uitgemergelde Hebreër een pak slaag krijgt van zo'n Egyptische opzichter. Die Israëliet kan niet verder en hij moet verder en die slavendrijver slaat er met zijn geesel op los. Mozes ziet dat. En zulke dingen zullen wel vaker zijn gebeurd. En u ziet het zelf. En als hij het ziet, dan strijden aan de ene kant medelijden met die geslagen Israëliet, die broeder. En verontwaardiging over die harde taak, die harde maatregelen van die Egyptenaar. Dan strijden die twee gevoelens van medelijden en verontwaardiging in zijn hart om de voorrang. En Mozes aarzelt niet. Hij grijpt in. Hij grijpt hardhandig in. En het zij dat hij het met de blote hand doet, het zij dat hij een wapen heeft, het zij dat hij een steen van de grond opraapt en daar gebruik van maakt, maar hij slaat die Egyptenaar en hij slaat hem dood. En u moet u niet denken dat dat gebeurde in een opwelling van drift, blinde drift. Nee, dit is wel overwogen geweest bij Mozes. Want de tekst laat ons zien dat hij voordat hij dat doet, eerst nog naar links en naar rechts kijkt. En als hij dan ziet, ja pas dan als hij ziet dat er niemand is, dan slaat hij die Egyptenaar dood. Met andere woorden, als hij daar verder weg of wat dichterbij een ander had bespeurd die er getuige van zou had kunnen zijn, dan had hij zijn handen thuis gehouden. Dan had hij het niet gedaan. Nee, dit is wel overwogen geweest. Pas als hij ontdekt dat, om het zo te zeggen, de kust veilig is, slaat hij die Egyptenaar dood. En hij heeft dat bedoeld als een verlossingsdaad. Hij heeft dat bedoeld als een teken voor die Israëlieten en voor misschien nog een paar andere Israëlieten die er wel bij geweest waren. Dat ze hem zouden erkennen als verlosser. Zo treedt hij op als de verlosser van Israël. En zeker die Israëliet die daar zo afgebeukt werd, die is verlost. Die zal van die Egyptenaar nooit meer last hebben. Maar is dat nou de juiste weg? Heeft God het nu zo bedoeld? En is dat roepingsbesef dat bij Mozes gaan groeien is, dat door de Heere zelf in zijn ziel gelegd is, is dat roepingsbesef zo bedoeld? En het lijkt ook wel alsof Mozes, met dat hij het gedaan heeft, hoewel overwogen ook, alsof Mozes tegelijkertijd ook door twijfel aangevochten is. En terwijl hij die daad verrichtte en een ogenblik later op de resultaten van zijn daad ziet, in één keer twijfel in zijn hart voelt opkomen, is dit nu wel juist? Een zekere angst bespringt hem. En daarom probeert hij de sporen van zijn daad helemaal uit te wissen. Dit moet niet ontdekt worden. En hij voelt zelf ook wel dat met al zijn goede bedoelingen zijn geweten toch niet zuiver is. Dit was ook niet de straf die op deze misdaad paste. Dit was veel zwaarder dan de misdaad. En vandaar, zoals de tekst zegt, dat hij die Egyptenaar, die gedode Egyptenaar, in het zand verbergt. Wegstopt. Onvindbaar maakt, zodat hij zijn sporen uitwist, in de hoop dat niemand het verder ooit weten zal. De volgende dag bezoekt Mozes weer zijn broeders. En dan komt hij bij een andere gebeurtenis. Twee Israëlieten hebben ruzie met elkaar. En het is maar niet een woordenstrijd alleen. Stefanus zegt dat ze vochten. Ze zijn ook handgemeen geraakt. Waarom wordt niet verteld, waar ze ruzie over hebben, dat blijft in het verborgene. Maar Mozes zoekt vrede te stichten. En dat is natuurlijk een nobel streven. Zalig zijn de vreedzamen, zal de Heer Jezus later zeggen. En dan doelt hij op de vredestichters, degene die vrede maken. Zalig zijn degene die vrede maken en die twisten bijleggen en die tot verzoening leiden. Terecht ziet Mozes dit als zijn taak. Zeker ook als het gaat om twee Israëlieten, want zal er van Israël, van dat verdrukte volk, iets terechtkomen, laat er dan onder hen in ieder geval eendracht zijn. Ze hebben in die verdrukking elkaar hard genoeg nodig en ze kunnen zich in hun situatie, waarin ze toch al verre de mindere van de Egyptenaren zijn, de luxe van ruzies en twistpartijen niet veroorloven. En vandaar dat het een nobel, eerlijk streven van Mozes is om die twist bij te leggen en die twee vechtende Israëlieten als broeders, en dat zijn ze toch, van elkaar, met elkaar te verzoenen. En ook de manier waarop Mozes die twist zoekt bij te leggen is correct, want zoals Stefanus zegt, hij bestraft degene die ongelijk heeft. En hij vraagt die man, waarom doe je dat nou? Hij vraagt hem naar de redelijkheid van wat hij aan het doen is. Is het wel redelijk om ruzie te maken? Is het wel gerechtvaardigd om in onmin met elkaar te leven? Is het wel gerechtvaardigd om elkaar te haten en zo te haten dat je met elkaar op de vuist gaat? Of dat je elkaar in een woordenstrijd probeert te vernederen? Is dat ooit wel gerechtvaardigd? Gemeente, ik vraag het ook maar aan u en aan mezelf. Is het ooit gerechtvaardigd om zo te twisten en te vechten met elkaar? Maar dan komt Mozes bedrogen uit. Zijn edele streven, zijn goede bedoelingen worden miskend. Zijn pogingen leiden schipbreuk. Want die Israëliet die door hem bestraft wordt, neemt dat niet. Dat gebeurt ook vaker. Dat mensen die bestraft worden en terecht bestraft worden, het niet nemen. En dan blijkt dat bekend geworden is wat er de vorige dag heeft plaatsgevonden. Dat zegt die Israëliet ook hardop. Wil je me soms precies eender behandelen als dat je gisteren die Egyptenaar behandeld hebt? Trouwens, wie heeft u tot een overste en rechter over ons aangesteld? Waar haalt u het gezag vandaan om zo op te treden, zoals gisteren en zoals nu weer? Waar haalt u het gezag vandaan om als rechter over ons op te treden en te beoordelen of wie er gelijk heeft en wat we doen en niet doen moeten? En wat die Israëliet tegen Mozes zegt, dat wordt door Mozes ook heel duidelijk ervaren als een afwijzing. Zeker, Mozes wordt hier afgewezen. En zijn poging om te bemiddelen, zijn poging om tot verzoening te brengen, zijn poging om leidsman te worden, om verlossing te brengen, het wordt allemaal miskend. En de prachtige kansen die er waren, ze zijn nu allemaal verspeeld. Waarom gaat dat zo? Waarom? Het eerste antwoord moet zijn omdat Mozes voorbarig was. Omdat Mozes in zijn voorbarigheid eigenmachtig handelde. Omdat Mozes in zijn voorbarigheid en in zijn eigenmachtig handelen er blijk van gaf dat hij weliswaar een zuiver roepingsbesef had. Weliswaar de goede keus gedaan had. Weliswaar uit een oprecht hart ook bij het volk Gods begeerde te behoren en niet bij Egypte. Maar hij kon Gods tijd niet afwachten. En daarom kon de Heeren hem toen en daar niet gebruiken. Het roepingsbesef was van de Heeren, de keus was van de Heeren, maar het tijdstip was niet van de Heeren. En Mozes geeft er blijk van dat er nog heel wat aan ontbreekt en dat hij nog heel wat moet leren en dat hij misschien nog meer moet afleren. Verlosser voor Israël zijn, dat heeft de Heere zelf in zijn hart gelegd. Daartoe roept de Heere hem. Is de Heere bezig om hem te roepen. Maar nu nog niet. Zo is hij ook niet geschikt. Als hij nu verlosser zou gaan worden, dan zou er niets van terecht komen. Dan zou hij het keer op keer verknoeien. En Mozes moet het zelf toegeven. Oh ja, hij heeft in het geloof gekozen. We gaan niet terughalen wat er vorige week gezegd is en wat het woord van God over de keus, de geloofskeus van Mozes gezegd heeft. We gaan daar niet achteraf nog eens vraagtekens bij zetten en twijfels bij uitspreken. Dat was oprecht, dat was echt, dat kwam van God. Dat leefde in het hart van Mozes als vrucht van het onwederstandelijke genadewerk van de Heilige Geest. En dat hij de goede keus gedaan had, niet de rijkdommen van Egypte, niet de genietingen van de zonde voor een tijd, maar dan desnoods liever de versmaadheid van Christus die in dat volk van Israël ging. Dat hij die goede keus gedaan heeft, dat staat boven twijfel. Maar als een mens in het waarachtige geloof door Gods geest daartoe geleid in zijn leven de goede keus heeft mogen doen, dan is hij daarna nog tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. En dan is hij daarna niet gevrijwaard voor allerlei dwaze en vleeselijke gedachten en woorden en zelfs werken. Dan kan een mens oprecht gekozen hebbend voor de Heere en zijn zalige dienst de Heere in zijn vleeselijk gedrag ook nog menigmaal voor de voeten lopen, zodat hij er de oorzaak van zou kunnen worden dat Gods plannen ook nog zouden mislukken. En zo was het met Mozes. Geen twijfel aan de oprechtheid van zijn keus. Maar we moeten eerlijk zeggen, wat hij nu doet, deugt van geen kant, omdat het zijn eigen initiatief is, omdat het niet van God kwam, het tijdstip in ieder geval niet, en de wijze ook niet. En dan blijft er voor Mozes niets anders over dan vluchten Want in Egypte is niet meer veilig, straks hoort Farao het. Het is dus bekend dat hij een van Farao's knechten gedood heeft. Nu, als Farao dat hoort, dan wacht hem de wraak van Farao. En zo zegt het woord van God het ook. Als Farao het hoort, dan zoekt hij Mozes te doden. Al is Mozes 100 keer de aangenomen zoon van Farao's dochter. Farao neemt deze krenkende belediging niet. Dus Mozes moet vluchten naar Midian. En daar zal hij voorlopig zijn. Voorlopig, dat wil zeggen, 40 jaar. En daar zal God nu verder aan hem gaan werken. Daar zal God als een timmerman de schaaf gaan gebruiken. Om al die elementen, al die delen van Mozes af te schaven. Die hem nu nog ongeschikt maken voor zijn werk. Daar zal God de beitel gebruiken om bij Mozes weg te beitelen alles wat hem ongeschikt maakt. Daar zal God Mozes toe gaan rusten. Kijk, hij heeft in Egypte al een soort toerusting gehad. Hij is onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren. Wat dat betreft was zijn opleiding wel compleet. Maar er is meer te doen aan Mozes om hem de taak straks te kunnen laten waarnemen. En dat andere, dat kan in Egypte niet gebeuren aan het hof van Farao. Maar dat moet gebeuren in de eenzaamheid van de woestijn als Mozes daar dagen aan een stuk alleen is. Met alleen maar de schapen van wat straks zijn schoonvader Jethro zal zijn. Daar moet Mozes, aan het hof van Egypte moest hij misschien een hele hoop dingen leren. Maar in die tweede oefenperiode moet Mozes een hele hoop dingen gaan afleren. Daar moet deze man die direct met zijn vuist klaar staat en die direct een steen van de grond pakt om zo'n Egyptenaar neer te slaan. Daar moet Mozes leren wat zachtmoedigheid is. Maar ondertussen is die vlucht van Mozes al wel een bewijs dat hij niet op zijn plaats was. Als dit Gods tijd was geweest. Als dit Gods plan was geweest om zo Mozes aan het volk te presenteren als de verlosser die de Heere beschikt had. Dan had Mozes niet hoeven te vluchten. Want de rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. En dan had hij zich tegenover Farao ook durven verantwoorden over zijn daad. Dan was hij onder de beschermende hand van de Heere wel veilig geweest. Maar die overtuiging dat Gods beschermende hand over hem uitgestrekt was, die overtuiging miste hij. Dus kon hij in Egypte niet blijven. En durfde hij Farao niet onder ogen te komen. Dan moest hij vluchten als een lafaard. Vluchten. Mozes, omdat zijn geweten niet zuiver was, omdat hij van binnen wel voelde, zo is het niet goed. Zo heb ik Gods plannen gedwarsboomd en de Heere voor de voeten gelopen. Heeft hij geen houvast meer. Kan hij nergens meer op steunen, kan hij nergens meer op pleiten. En het enige wat hem overblijft is vluchten. En daar blijven totdat God hem uitdrukkelijk roept. En wat er dan gebeurt, dat hopen we later nog wel eens te zien. Maar dan is het een heel andere Mozes geworden. Maar gemeente, wij blijven vanmorgen bij dit punt van de geschiedenis staan. En we praten niet verder over wat er daarna gebeurd is. Alleen uit datgene wat tot nog toe onze aandacht vraagt in dit woord van God. Letten wij ook nog op een aantal dingen die speciaal voor ons ook van toepassing zullen kunnen zijn. Het eerste, zonden die wij wegstoppen, komen een keer aan het licht. Mozes heeft dat lijk van die Egyptenaar verstopt, verborgen in het zand. Hij dacht dat niemand het gezien had. Ja, die Israëliet die daar zo'n afgeranseld werd en misschien nog een paar anderen met wie die man samenwerkte, maar Mozes had gedacht, die zullen me niet verraden. Die zullen het niet vertellen. Maar verder had niemand het gezien. De zonde zou verborgen blijven. En de volgende dag ontdekt Mozes dat hij zich vergist heeft. Het is niet verborgen gebleven, het is ontdekt. Het is bekend geworden. En dan zal ongetwijfeld de verdiende straf Mozes worden uitgemeten. Mozes ervaart dat je je zonde wel weg kan stoppen, dat je de gevolgen van je zonde wel onder het zand kan stoppen. En dan denken, nou ben ik veilig en nou komt het niet uit en nou blijft het verborgen en nou kraait er geen haan naar. Maar Mozes ontdekt heel snel al dat dat niet werkt, dat dat niet lukt. En gemeente, dat lukt nooit. Zonden die wij wegstoppen, zonden die wij bedekken, zijn niet weg. Er kan een laag zand overheen liggen. En er kunnen jaren van vergeten overheen gegaan zijn. En wij kunnen wel denken dat we er nooit meer van zullen horen. Maar vroeg of laat worden ze onthuld. Komen ze aan het licht. Hier op aarde soms, na jaren, komt er nog wel eens wat openbaar wat al die tijd verborgen geweest is. En als het hier op aarde zelfs na vele jaren niet gebeurt, dan komen ze straks voor de rechterstoel allemaal terug. Als we rekenschap moeten afleggen en als we staan voor die God wiens ogen de ganse aarde doorlopen en wiens ogen ook in de diepste schuilhoeken van ons hart blikken. Die God van wie de Bijbel zegt dat hij de harten doorzoekt en de nieren proeft. Rekent u daar wel eens mee? Dat er niets verborgen is voor zijn ogen. Hij, zijn ogen zien door die laag zand heen die die Egyptenaar bedekt. Zijn ogen zien door al die sluiers en al die bedekselen heen die wij over onze zonden hebben heen gelegd. Wat stopt u weg? En hoe lang is het u al gelukt om het weg te stoppen? En omdat het al zo lang gelukt is, denkt u dat het altijd zal lukken. Maar dat is een vergissing. Want ze komen aan het licht. Vroeg of laat. En er is maar één manier waarop onze zonden echt bedekt kunnen worden en bedekt kunnen blijven. En dat is niet als wij er zand overheen gooien, of als wij er wat anders overheen leggen, of als wij ze proberen te bedekken door nu een kleed van vroomheid en van uiterlijke godsdienstigheid te weven en dat er overheen te spreiden. Zonden zijn alleen weg als ze bedekt zijn door het bloed van Christus. En hoe komen ze daar? Hoe komen ze onder die bedekking? Hoe doet God ze weg? Gemeente, dan zullen wij precies het tegenovergestelde moeten leren doen van wat Mozes deed. Mozes bedekte zijn zonde. Maar zullen ze echt vergeven worden, zullen ze echt weg zijn, onze zonde, dan moeten we ze niet bedekken, maar dan moeten we ze ontdekken. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Dan moet de mens eerlijk worden. Voor God allereerst en voor mensen ook. Dan moet de mens eerlijk worden. En er niet langer overheen stappen en er niet langer van denken van nou zijn ze weg want ik zie ze niet meer en een ander weet er niet van. Nee, nee, de ogen des Heren zien ze wel. En God wacht erop dat we voor zijn aangezicht zullen komen als een eerlijk gemaakt mens. En dat wij net als David gaan ontdekken, gaan onthullen, gaan belijden, gaan bekennen. Er kan een tijd in het leven zijn dat een mens dat niet doet. Dan krijgt hij het er moeilijk mee. Dat wil zeggen, dan is het toch gelukkig als hij er moeilijk mee krijgt. Want God kan ons ook zo voort laten gaan totdat op de dag van de afrekening het pas weer openbaar komt. Maar gelukkig als God het ons onmogelijk maakt, als de Heer, als, zoals David in Psalm 32 uitspreekt, dat hij het ondervonden heeft, dat Gods hand zwaar op hem ging drukken, zodat, zoals hij het zegt, zijn sap veranderd werd in zomerdroogte. David kreeg het er benauwd onder. Maar wat kan een mens zich dan nog lang handhaven? En wat kan hij het dan nog lang volhouden om te proberen aan die zwaar drukkende hand van de Heere te ontkomen, totdat God het hem onmogelijk maakt. En dat de mens dan door alles heen gaat en het dan voor God gaat verliezen. En dan komt tot die plek waar hij gaat zeggen, zoals David dat heeft gezegd: ik bekende aan u, o Heer, oprecht mijn zonden. Dat is de weg die we gaan moeten. Willen we werkelijk van de zonde verlost worden? En willen we werkelijk bedekking voor onze schuld krijgen? Toevlucht zoeken bij die borg en zaligmaker en bij dat bloed van de Heere Jezus Christus. Want daar alleen is bedekking. Houden we daar toch wel rekening mee, gemeente? Met al dat verkeerde, met al dat ongerechtige en met al dat verdorvene en met al datgene wat ons schuldig stelt in ons leven. We moeten ermee naar die bron van zaligheid. We moeten ermee naar die fontein van Christus bloed. Er is geen enkel middel verder in deze wereld waar we baat bij kunnen vinden. Daar alleen vinden we bedekking voor onze schuld. En blijkt het nu uit ons leven ook dat we die weg gingen, dat we die weg gaan, gedurig weer gaan. En dat dat onze enige hoop en onze enige verwachting is, Christus en zijn gerechtigheid. Tweede wat ons in deze geschiedenis voorgehouden wordt is dat eigenmachtig optreden in het werk des Heren tot niets leidt. Mozes had prachtige kansen. Voor een deel hingen die samen met zijn positie die hij verkregen had. En met de toerusting die hij in Egypte ontvangen had, allemaal middelijkerwijs door Gods voorzienig bestel. Hij zou een uitnemend leider kunnen zijn voor een volk. Maar Mozes was ongeduldig en Mozes kon niet wachten. En Mozes kon Gods tijd niet beiden. Mozes greep vooruit. Mozes trad eigenmachtig op. En toen heeft hij alles verknoeid. Alles verknoeid. Een mens kan ook te haastig zijn. Ziet u wel? Een mens kan te haastig conclusies trekken. Hij kan te haastig aan de slag gaan. Er kan een bepaald roepingsbesef in een mens aan het rijpen zijn. Maar laat dat nu rijp worden. Laat het nu op Gods tijd rijp blijken te zijn. En zo kunnen we op allerlei manieren te haastig zijn. De Bijbel waarschuwt ons bijvoorbeeld om mensen haastig de handen op te leggen. Haastig. Te haastig onszelf of een ander zalig te spreken. Te haastig de Bijbel weer dicht te doen en dan te denken dat we het wel weten. Te haastig een soort positie willen innemen waarmee we denken anderen nu ook wel te kunnen onderwijzen. En die dingen gebeuren. Die gebeuren allemaal. Die gebeuren ook in de kerk, die gebeuren ook in de gemeente, die hoor ik ook onder ons wel eens. Maar het leidt tot niets. Het brengt alleen maar verwarring en het veroorzaakt alleen maar onrust en het werk des Heren stagneert erdoor. Iemand te haastig de handen opleggen. Dan zijn er wel eens van die dingen die moed geven, waarvan je denkt, hey, zou de Heere daar aan het werk zijn? En dan maar in één keer zo iemand zalig spreken. En zo iemand maar in één keer aan het avondmaal proberen te praten. Terwijl we zelf misschien onervaren zijn op dat gebied en toch anderen maar de weg willen wijzen. Wat levert dat nou op? Precies hetzelfde als wat het bij Mozes opleverde. Niks. Wacht toch op Gods tijd. Misschien wil de Heere wel gebruik van die of gene maken. Misschien is er wel een bepaald roepingsbesef dat de Heere aan het werken is. Maar alles wordt op Gods tijd openbaar. En al dat vooruitlopen en al dat eigenmachtig ingrijpen en al dat al te haastig aan de slag gaan. Het heeft in de kerk des Heren al zoveel kwaad gedaan. En het heeft in de omgang met zielen al zoveel schade veroorzaakt. Het levert ook alleen maar schade op. Kijk maar bij Mozes. En dan, en dat hangt ermee samen, het derde, om een mens echt geschikt te maken voor de dienst des Heren, maakt de Heren zo'n mens altijd eerst leeg. Om een mens echt geschikt te maken voor de dienst des Heren, maakt de Heren een mens eerst leeg. Een prachtige opleiding had deze Mozes gehad, nietwaar? Toegerust voor zijn taak als leidsman van Israël, maar er zijn meer dingen nodig dan die in Egypte leren kan. In Egypte heeft Mozes geleerd hoe hij leiding moet geven. En nu hij weet hoe hij leiding moet geven, nu denkt hij dat de mensen vanzelfsprekend zijn leiding ook zullen aanvaarden. En Mozes is gewend geraakt dat de mensen voor hem buigen. En als Mozes een opdracht geeft, dan zullen ze dat ongetwijfeld zonder enig tegenspreken uitvoeren. Zo was zijn positie. De mensen doen wat hij wil. Hij kan zijn wil opleggen aan die Egyptenaren. Hij hoeft maar met de vingers te knippen en ze springen al overeind in de houding. Ten slotte, Mozes is toch de aangenomen zoon van de dochter van Farao. En hij heeft toch een positie gekregen waar ze tegenop zien. En nu denkt Mozes dat ze in Israël ook zo zullen doen. En dan vergist hij zich. En dan komt hij snel achter. Want hij wordt verworpen. Dat is niet te sterk gezegd. Hij wordt verworpen. En zodoende moet hij gaan leren dat terwijl hij dacht dat hij geschikt was en dat hij het wist en dat hij talenten bezat en dat God hem gebruiken kon en dat hij van nut kon zijn. Terwijl hij dacht dat het nu wel gaan zou, moet hij gaan ontdekken dat hij gans en al ongeschikt is. Want wat ontbreekt hem nog veel? En hij moet inderdaad in eigen ogen hoe langer hoe meer ongeschikt worden. Onbekwaam en ondeugdelijk. Nu kan hij het nog veel te goed. Ze zeggen wel eens hij moest zijn benen nog breken. Terecht. Hij moet leren dat hij ook in eigen kracht niet lopen kan. Hij moet geduld leren. Hij moet zachtmoedigheid leren. Hij moet leren om niets te zijn in zijn eigen oog. En dat is niet alleen voor diegene van belang die de Heere tot een bepaalde taak in zijn koninkrijk roept, maar dat is van belang voor al degene die de Heere roept om hem te dienen en te vrezen. Ook al krijgt zo iemand nooit een vooraanstaande plaats in Gods kerk en koninkrijk. In de dienst des Heere is het ook nodig om te leren dat we niet geschikt zijn om God lief te hebben en God te dienen. En de Heere te vrezen en tegen de zonde te strijden. We kunnen wel eens denken met onze goede voornemens. Zeker als de keus in ons leven echt oprecht was. Nu zal, oh ja, nu zal. Ja, wat zullen we allemaal niet. Nu zullen we de zonde strijd bestrijden in ons leven. Nu zullen we voor de Heere en voor de eer des Heeren opkomen. En nu zullen we, oh ja, wat zullen we allemaal niet. Maar zijn we er dan echt zo geschikt voor? Of moeten we dan allemaal leren dat we onze benen moeten breken? En dat we als we in eigen kracht zouden gaan. Of het is op dit terrein, of het is op dat terrein, dat het een grote mislukking wordt. En dan loopt Mozes vast en dan kan hij alleen nog maar vluchten naar Midian. En daar zet God hem voorlopig op doodspoor, zo zouden we dan zeggen. Dat is een vernederende les. Ja, dat is een vernederende les. Een pijnlijke les, maar niettemin onmisbaar. Bent u daar in uw leven al eens mee eens geworden? Dat de Heere dit ook nodig keurt. Dan kan de Heere in je hart de keus gelegd hebben om hem te lief te hebben en te vrezen. Zoals bij Rut, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Oh ja, je hebt de Heere hartelijk lief. En dan kan de Heere ook nog een bepaald besef in je leven doen rijpen. Om de Heere echt te dienen. En in zijn wegen te wandelen. En wat is het ons een vreugde om in die weg te gaan. Zeker, we gaan iets beleven van de liefdedienst des Heeren. En ondertussen steunen we op onszelf. En op ons eigen voornemen. En op onze eigen plannen. En dat is niet anders dan steunen op vlees. En dan mislukt het. Dan ga je strijden tegen de zonde en je voelt, de zonde is veel machtiger dan dat ik die zonde kon bestrijden. Dan ga je voor de eer des Heren opkomen en je ontmoet iemand die je de mond snoert en je druipt als een geslagen hond af. En je zou zoveel willen en dit breekt bij de handen af en dat mislukt. Zijn we het ermee eens als God ons laat weten, laat voelen, dat met al die goede voornemens we er nog niet zijn? Zijn we het ermee eens als God ons onze plaats aanwijst en dat is niet vooruit, dat is zelfs ook niet naast hem, maar dat is achter hem. Indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op en die volgen mij. Zijn we het ermee eens als de Heere ons laat weten dat uit ons er geen vrucht is in der eeuwigheid. En dat alleen er dan vrucht is als onze vrucht uit Christus gevonden is. En zijn we het er niet alleen mee eens, maar zijn we de Heere er ook wel eens dankbaar voor geworden. Als hij ons verhinderde om op onze manier het goed te bedoelen, maar het verkeerd te doen. Als hij het ons onmogelijk maakte om nog meer schade aan te richten. Want dat moet gebeuren. Om een mens geschikt te maken, maakt de Heer een mens eerst leeg. En als je dan leeg bent en niets meer in jezelf terug kan vinden, dan gaat de Heere zo iemand gebruiken. Het onedele en het verachte en hetgeen niets is, dat heeft God uitverkoren. Of het om de dienst in zijn koninkrijk gaat, of om het leven in de vreze van, de Heere, wat niets is en wat ook gaat beleven niets te zijn, dat heeft God uitverkoren. Opdat hij hetgeen iets is beschamen zou. En dan nog één ding, en dat heeft niet meer met Mozes te maken, maar dat is de Heere Jezus. Er is, en dat wordt in deze geschiedenis ook duidelijk, er is, als het er maar op aankomt, maar één geschikte verlosser. Dat is niet Mozes. Maar dat is degene van wie Mozes straks zal verkondigen, een profeet uit het midden uwer broederen als mij zal de Heere uw God verwekken. Dat is degene van wie Mozes in zijn beste ogenblikken, niet hier, maar in zijn beste ogenblikken, zei ik, een voorafschaduwing, een zwakke voorafschaduwing mag zijn. De Heere Jezus Christus, hij liep nooit vooruit. Hij grijpt niet vooruit, hij wacht de tijd af. De Heer Jezus heeft dat roepingsbesef veel sterker gehad dan dat Mozes het ooit gehad heeft. Maar hij heeft 30 jaar in zijn leven in de timmermanswerkplaats van zijn vader en op andere plaatsen gewacht. Totdat het de tijd des Heren was. Nooit greep hij vooruit. Nooit trad hij eigenmachtig op. Hij kon zeggen, ik doe altijd de wil desgene die mij gezonden heeft. Hij wist de tijd van zijn vader. En hij heeft juist als de gehoorzame knecht des Heren altijd op de tijd van zijn vader gelet en zo het werk van zijn vader volkomen gedaan. Hij heeft het nooit verknoeid, zijn verlossingswerk, zoals Mozes. Hij heeft nooit aanleiding gegeven aan het volk van Israël of aan wie dan ook om te zeggen tegen hem, wie heeft u als rechter en overste over ons gesteld? Mozes wel. En Mozes moet dat dan ook horen. Maar terwijl de Heere Jezus de echte, de enige geschikte verlosser is, de enige volkomen verlosser, heeft hij toch moeten ondervinden wat Mozes ook ondervonden heeft. Want ze hebben het tegen hem ook gezegd. Wie heeft u tot rechter en overste over ons gesteld? En hij heeft ook ondervonden, en dat was voor hem nog veel pijnlijker dan dat ooit voor Mozes of voor wie dan ook geweest heeft kunnen zijn. Hij wist het zeker, de Heere Jezus Christus. Hij wist dat hij door God aangesteld was als verlosser. En hij heeft eraan gewerkt, hij heeft ervoor gepreekt, hij heeft erop gehoopt dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Dat was toch de intentie waarmee hij preekte. Dat ze het zouden ontdekken in Jeruzalem en in Judea en in Galilea en overal. En dat heeft hem toch gedreven tot het brengen van het woord Gods. Dat heeft hem er toch toe gebracht om rond te gaan in Israël en goed te doen en genezingen te werken en wonderen te verrichten. In de hoop dat de ogen van dat volk waar hij bij hoorde, waar hij toe gezonden was, zouden opengaan. En dat ze zouden gaan ontdekken dat God door zijn hand hun verlossing zou geven. Dat was toch de bedoeling? En toch heeft hij ondervonden dat toen hij gekomen was tot het zijne, de zijnen hem niet hebben aangenomen. Maar, zo staat er van Mozes geschreven, Stefanus zei het zo, maar zij hebben het niet verstaan. En ze hebben hem verworpen, uitgeworpen, zelfs tot die verschrikkelijke gevloekte dood aan het kruis veroordeeld. En dat overkomt niet een verlosser die zichzelf tot verlosser verheft. Dat overkomt een verlosser die niet eigenmachtig naar Gods tijd vooruit loopt. Dat voorkomt de verlosser waarvan de Vader gezegd heeft, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En ze hebben hem niet erkend. En ze hebben het niet gewild. Dat is het lijden voor de borg. Dat is nog veel intenser en veel dieper en veel pijnlijker dan wat Mozes in zijn leven heeft ondervonden, want die kon zichzelf de schuld nog geven. En gemeente, als dat dan zo is, dat dat gezegd moet worden van dat volk waartoe de Heere Jezus kwam in de dagen van zijn vlees. Moet dat dan herhaald worden als het gaat over de prediking van deze Christus? Moet het dan herhaald worden als in de prediking van het evangelie deze zaligmaker voorgesteld mag worden als de verzoening voor de zonden in zijn bloed? Als de weg, de waarheid in het leven? Als de door God gegeven verlosser en zaligmaker? En als degene die inderdaad door God gegeven is om de zonde van het volk weg te nemen, als dat evangelie gepredikt wordt, wat doen wij er dan mee? Als deze verlosser ons voorgesteld wordt, en als Gods eigen stem zegt, hoort hem, wat doen wij er dan mee? Als hij ons gepredikt wordt als de zaligmaker door God gegeven, met de bedoeling dat wij door hem tot God zouden gaan en dat wij met al die schuld en die ongerechtigheid van ons leven bij hem zouden schuilen, omdat God gezegd heeft dat er in zijn bloed vergeving van zonde is, van alle zonden. Als dat gepredikt wordt, hoe is onze reactie daar dan op? Hetzelfde als wat Stefanus van de Joden moest zeggen in Mozes tijd, en zij hebben het niet verstaan. Verstaan we het nog altijd niet? Zijn we er nog altijd blind voor en doof voor? En gaan we nog altijd aan die zalig maken, aan Gods uitgestoken hand die gereed is tot redding voorbij? Als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven, waar moeten we dan straks een schuilplaats zoeken en vinden? Of hebben we het geleerd, en ik kom nog weer even terug op dat eerste punt van toepassing, hebben we het geleerd om met alle zonden en ongerechtigheden die ons aanklagen en schuldig stellen, bij hem toch terecht te komen en bij hem een schuilplaats te zoeken? En is dat evangelie waarin hij voorgesteld wordt voor ons het woord Gods geworden? En heeft dat hoop gewekt in onze ziel en verwachting gegeven in onze verslagenheid? En hebben wij door de prediking van het woord toegepast door de Heilige Geest geopende ogen gekregen, zodat hij, die verlosser die ons voorgesteld werd, dierbaar en noodzakelijk begon te worden en wij hem in ons leven niet meer konden missen, maar uitgingen tot hem met de bede van onze ziel: geef mij Jezus of ik sterf. En al zijn wij dan mensen die keer op keer afwijken en afdwalen, en al kleeft onze ziel menigmaal aan het stof, en al slaan we menigmaal een dwaalweg in, als we dan maar weer terechtkomen aan de voeten van hem die gezegd heeft: ik ben de weg. Amen. We zingen Psalm 139, het 14e vers. Trouwe God, wij danken u voor uw woord, voor het onderwijs, voor het vermanende, voor het corrigerende, voor het bijsturende onderwijs. En wat is dat ook nodig? Maar ook voor het evangelie dat ons de weg naar de volkomen zaligmakende Heere Jezus Christus wijst. Heere, doe ons hem kennen. Laat het van ons toch niet gezegd behoeven te worden, maar zij hebben het niet verstaan, wel het evangelie gehoord, wel de weg gewezen gekregen, wel de blijde boodschap vernomen, maar ze hebben het niet verstaan. Heren, wat blijft er dan voor een slachtoffer over? Immers geen, En daarom, o God, doe het ons wel verstaan. En doe ons wel vluchten tot die enige en volkomen zaligmaker Jezus Christus. Geef ons, Heere, door uw geest, dat uw woord zijn werking mag doen, zijn uitwerking mag hebben en dat het vrucht mag dragen en dat het uit mag lopen op de verheerlijking van uw naam. Vergeef het ons, Heere, al dat eigenmachtig optreden, al dat haast maken waar we geen haast moeten maken. We doen de dingen vaak zo verkeerd. Waar we haast moeten hebben, zijn we vaak lui en traag. En waar we moeten wachten en uw tijd moeten bijden, daar lopen we vaak vooruit. Heere, breng ons op onze plaats en houd ons op onze plaats. En geef dat wij het afleren om ook de zonden weg te stoppen en te verbergen. Maar laten we onze zonden brengen daar waar gij ze weg doet. Weg doet onder het bloed van Christus. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik zal het zo pas wel verkeerd gezegd hebben, want u ging een andere psalm zingen dan ik dacht dat ik opgaf. Maar dat is ook toepasselijk. Dat is een wonderlijke besturing van de Heere, dacht ik, dat we 139 vers 14 zongen, terwijl ik 119 vers 34 bedoelde. Laten we dat dan nu maar zingen. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.